Ja, als je bezig gaat met zo'n preek, dan ontdek je altijd leuke dingen. Goed, ik ga een stroom van informatie over u uitstorten, dus ik zou zeggen, hou de hoofdlijn vast. Probeer niet alle details mee te nemen. Dan kunt u altijd later nog terugluisteren als u dat toch wilt. Maar goed, even een inleidende opmerking. Het was op 26 januari jongstleden de Auschwitz-herdenking die in Amsterdam plaatsvond, dat premier Rutte 60 of 65 jaar, misschien wel 70 jaar te laat, maar goed, uiteindelijk kwam het excuses aanbood aan de Joodse gemeenschap voor het optreden van de Nederlandse regering of ambtenaren binnen het overheidsbestel aan de Joodse gemeenschap. En de reacties vanuit de Joodse gemeenschap waren zeer verheugd. Het kwam laat, misschien wel te laat, maar het kwam. Toevallig heb ik van een insider gehoord hoe dat tot stand gekomen is. Het was in juni vorig jaar dat pre-breakfast plaatsvond in Den Haag voor Israël. En Jack van der Tang, die hier, ik dacht, in 21 december jongstleden ook gesproken heeft, die was daar nauw bij betrokken. En verschillende politici, Gert Segers, Kees van der Staaij, enkele mensen uit het CDA, die zijn van daaruit in gesprek gegaan met de regering. En dat heeft best wat moeite gekost. Misschien hier en daar ook wel wat boze gezichten of tranen. Maar uiteindelijk kwam het erdoor. En waarom noem ik dit? Nou, dat wordt aan het eind van mijn overweging, maar dan zijn we wel wat verder, belangrijk. Maar ik noem het ook om u te bemoedigen. Want ook mensen uit onze kringen die onze ondersteuning met gebed heel hard nodig hebben, dan komen er dingen echt tot stand. Goed. Mishpatim, voorschriften. Je mag het ook getuigenissen nemen of oordelen. En toen ik dat las, en we hebben al heel veel schrift gelezen, maar ik ga beginnen met het schriftgedeelte waar we niet uitgelezen hebben. Want het waren de hoofdstukken 21 vers 1 en 24 tot en met 18 van de Exodus. Dus ik heb er drie hoofdstukken afgeknipt, anders wordt het wel heel lang. Maar ik ga er toch een paar dingen uit noemen. De Mishpatim, dat is, betekent wat ik al zei, voorschriften, getuigenissen of oordelen, is de 18e portie in de schriftlezingen. En dat is een heel belangrijk iets. Want 18 is in het Joodse denken een belangrijk getal. Je vindt dat getal bijvoorbeeld in de getalswaarde van het woord gai. Dat is 18. En dat betekent leven, dat woord. En het belangrijkste gebed dat het Jodendom kent, dat weet u ongetwijfeld allemaal, en anders hoort u het nu, is het 18 gebed. Dat is een heel oud gebed wat al dateert van voor de komst van Yeshua naar de aarde. En waarom noem ik dat? Omdat het aangeeft dat de Mishpatim van vandaag een belangrijke is. En ik neem aan dat u het verhaal kent. Het is een Joods verhaal, het is een sage. Hoe kwam de Torah bij het Joodse volk terecht? Nou, God had een probleem. Want die had de Torah en die wilde die graag uitdelen aan een volk. Dus hij ging alle volken langs. En alle volken zeiden, interessant die Torah van u. Mogen we even lezen wat erin staat? En de Joden hebben een grapje met een misschien kern van waarheid, dat moet u zelf maar beoordelen. Want toen de Arabieren de Torah lazen, zeiden ze, nee, dat kunnen wij niet doen, want dan kunnen we niet meer liegen. Toen de Nederlanders de Torah lazen, dat is een grapje van mij met een kern van waarheid, toen zeiden ze, wij willen die Torah niet hebben, want dan kunnen we geen woekerwinsten meer maken. Het Joodse volk was het enigste volk wat zei, wij zullen doen en horen. Dat heeft u ook gelezen. Het is u misschien ontgaan in de gauwheid, dat heeft u al gehoord. Niet horen en doen, niet eerst weten wat je gaat doen en dan horen, maar doen en horen. Wauw. Als je tegen mij zegt, je moet doen en horen, dan moet het wel iemand zijn die ik echt vertrouw. pak je hem. Dus in zekere zin had het Joodse volk zijn vertrouwen al uitgesproken in deze God. En daarmee lagen ze voor op alle andere volken. We gaan dat niet doen, maar zouden de hoofdstukken Exodus 21 tot en met 24 lezen, dan zouden we daar een aantal verschillende typen voorschriften tegenkomen. En ik hoop dat u met me meekomt, want de voorschriften die daar genoemd worden, en nogmaals, we gaan dat niet allemaal lezen, maar ik haal het aan, worden door de rabbijnen verdeeld in drie categorieën. Je hebt de Chukim, de Edot en de Mishpatim. De Chukim, dat spel je C-H-U-K-I-E-M, dat is eigenlijk een U, de Edot en de Mishpatim. Ja, waar gaat dat dan over, hè? Nou, dat ga ik u uitleggen. De Chukim, dat zijn de voorschriften die je tegenkomt in al die geboden waar wij helemaal niks van snappen. Komen wij dan wel eens voorschriften tegen waar we helemaal niks van snappen? Nou, ik wel. En voor u wil ik niet spreken. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Dat is bijvoorbeeld een gebod daar, dat wol en linnen mogen niet met elkaar gemengd worden. Dat heeft God zo bevolen. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Misschien is er iemand die het wel snapt, maar ik heb me laten vertellen dat er geen rabbijn is die het snapt. Dat is een gebod waarvan we zeggen, hé, dat begrijpen we niet. Maar God, we doen het, Vader, we doen het, omdat u het zegt. Chukim heeft te maken met gehoorzaamheid aan de Allerhoogste. Blinde gehoorzaamheid, ja en nee. Gehoorzaamheid omdat je vertrouwt. Dat is de Chukim. Als u dat meekrijgt, dan heeft u al veel geleerd deze morgen. Er zijn momenten dat wij gewoon alleen maar kunnen vertrouwen. Dat is de Chukim. Dan zal dat misschien niet zo moeilijk zijn met kleren van wol en linnen. Maar je kunt situaties tegenkomen dat dat moeilijker is. Het tweede, wat ik al genoemd heb, is de Edot. Wat is dat dan weer? Nou, de Edot is te vertalen met het woord getuigenissen. En is voor ons al iets makkelijker te begrijpen. Want dat zijn getuigenissen, dat zijn geboden of uitleggingen die voorkomen in de hoofdstukken die ik genoemd heb. En die kunnen we tot op zekere hoogte wel begrijpen. Het zijn getuigenissen die ons herinneren aan de daden van de Almachtige. Bijvoorbeeld de Shabbat. Nou, die herinnert ons aan de schepping. Pascha herinnert ons aan de uittocht. De Mezuza herinnert ons aan de aanwezigheid van de Eeuwige. Dus dat zijn geboden, getuigenissen, handreikingen van de Allerhoogste die ons aan hem herinneren. Ik hoop dat u herinnerd wordt aan de Allerhoogste als u binnengaat en u heeft een Mezuza aan uw deurpost. Van, oh ja, hij is aanwezig. Het kan ook zijn dat u 100 keer naar binnen loopt en het misschien maar 2 keer opmerkt. Dan nog is dat een herinnering. Hetzelfde met Pascha, hetzelfde met Shabbat. Zien we het verschil tussen de Chukim en de Edot? De Chukim snappen we niet. Maar we zijn gehoorzaam, als het goed is. De Edot, nou dat snappen we wel. Daar worden we herinnerd en we voeren die dingen uit. U voert Shabbat hier, omdat de Allerhoogste dat heeft aangereikt. Omdat de Allerhoogste dat gezegd heeft. En in het uitvoeren van die Edot leren we hem beter kennen. Dat is het doel daarvan. En dan hebben we de Mishpatim. Nou, die zijn helemaal makkelijk. Die snapt zelfs de wereld. Want de Mishpatim zijn de relaties. De Mishpatim, dat zijn de handreikingen van de Allerhoogste, waardoor wij die de relaties tussen mensen onderling regelen. Er zijn bijvoorbeeld wetten tegen diefstal en tegen moord, maar ook allerlei regels die het opnemen voor hen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld weduwen, wezen, armen, vreemdelingen, slaven, verslaafden, noem maar op. Allerlei regels die juist de kwetsbaren, de zwakkeren beschermen. Of die het maatschappelijk verkeer onderling regelen. Vrijwel de hele wetgeving zoals wij die kennen, is gebaseerd op de Torah. En er zijn ook allerlei volken die nog nooit van de Torah gehoord hebben, of maar een heel vaag begrip van hebben, die ook regels hebben. Want ja, het is niet zo moeilijk om te weten dat je echt wel een wet nodig hebt tegen diefstal en tegen moord en tegen al die andere dingen. En als je een beetje fatsoen in je lijf hebt, dan wil je toch ook nog wel iets regelen voor diegenen die kwetsbaar zijn, hè? De weduwe, de wezen, ik heb ze al genoemd. Allerlei andere groepen zou je daarbij kunnen genoemen. Nou, dat is goed te snappen. Dus even herhalen, even recapituleren, want in de herhaling ligt vaak de herinnering. We hebben de chokim, gehoorzaamheid. We hebben de edot, getuigenissen die ons herinneren aan de schepper. We hebben de mishpatim, die de onderlinge relaties regelen. Nou ja, voordat we verder gaan met het uitwerken van één van deze mishpatim, want daar is mijn hele boodschap op gebaseerd, wil ik een paar dingen nog even onder uw aandacht brengen. In Exodus 23, vers 20 tot 23, oh, nou is hij weg. Even kijken of ik wel goed zit, want ik vraag me af of ik me geen hoofdstuk vergis. Even zien hoor. Nee, hij klopt. Exodus 23, vers 20 tot en met 23, belooft God, belooft de Almachtige, dat er een engel van God zal uitgaan voor het Joodse volk. En dan staat er iets heel moois, en daarom wil ik het ook daar op attent maken. Dan staat er: neem u ook, ik lees het wel even, Exodus 23 vers 20 tot en met 23, waar ik lees de eerste twee versen. Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats die ik bereid heb. Neem voor hem in acht en luister naar hem. Wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. En vele uitleggingen van de rabbijnen die zeggen dat hier waarschijnlijk de Messias gaande is. Want de naam van de Allerhoogste is in hem. Wij weten dat dat Yeshua is. Waarschijnlijk. Maar zelfs al zou dit niet kloppen, dan nog mogen wij weten dat Yeshua met ons is. Hij gaat voor ons uit. Maar hij is ook naast ons. Een andere manier van te zeggen Immanuel. Goed. We gaan even terug naar Exodus 21. Want ik ga niet alle voorschriften uitwerken, maar ik heb er één gepakt. Die ga ik met u uitwerken door de tijd heen. En ik heb het over slavernij. Datgene wat de mens tot slaaf maakt. En wat betekent dat? Slavernij betekent, als je het hebt op menselijk vlak, en dat, daar zal het vooral over gaan in eerste instantie, dat de ene mens de andere bezit. We hebben het niet over iemand die wat klusjes voor je doet. We hebben het echt over slavernij, waarbij de ene mens bezitter is van de andere mens en over die mens kan beschikken naar eigen goeddunken. En slavernij is helaas van alle tijden. En ik lees u Exodus 21, vers 1 tot en met 6. Dit zijn de verordeningen, de mishpatim, die gij hun zult voorhouden. Als u een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer en hij alleen zal weggaan. Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal de heer hem bij de goden brengen. Hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen. In het Jodendom is slavernij te allen tijden een heel beladen onderwerp geweest. Logisch, want het verleden van het Joodse volk lag in de slavernij, lag in Egypte. En het is in de uittocht geweest dat dit volk uiteindelijk bevrijd is van de slavernij. Althans in fysieke zin, want er was nog een lange weg nodig voordat er echte vrijheid kwam en ze klaar waren om het beloofde land in te gaan. Ik vond bij de Joodse sages nog een toevoeging. Hier lezen we dus, en dat is het bevel van de Allerhoogste zelf, dat een slaaf, als het uit het eigen volk is, die moet na 7e jaar worden vrijgelaten. Dit vond ik bij de rabbijnen, of de Joodse sages, zoals het stond. Onze vader Jacob, die diende 7 jaar voor Rachel. Maar hij kreeg Lea. Nou, als Jacob 7 jaar moest dienen voor Rachel, dan kunnen we het niet maken om slaven langer te laten dienen. En toen werd daaraan toegevoegd, en daarom noem ik het ook: hoe kan het nou dat Jacob niet doorhad dat niet Lea daar was? Stel dat niet Rachel daar was, maar Lea. Rabbijnen geven 3 verklaringen. De eerste 2 had ik zelf ook kunnen bedenken, maar de derde vond ik erg interessant. De eerste verklaring dat Jacob niet doorhad waarom in de huwelijksnacht niet Rachel daar was, maar Lea was, dat hij stom dronken was op dat moment. Dat kan. De tweede verklaring die de rabbijnen geven is dat het de bedrieger was die bedrogen werd. Want Jacob was natuurlijk een man van list en bedrog. Nou, die verklaring had ik ook nog zelf al kunnen bedenken. En dat Jacob niet protesteerde was omdat hij dat begreep op dat moment. De derde Jacob had zich niet verdiept in de plaatselijke gewoonte. Weet je wat Laban zei? Hè? Van ja, maar het is hier de gewoonte dat de oudste zuster eerst. Nou, Jacob die woonde al 7 jaar in dat land. En als die Laban gekend had met dat karakter, dan had hij dat al lang moeten weten. Dat dat de plaatselijke gewoonte was. Dan had hij het door kunnen hebben voor het gebeurde. En dat, zeggen de rabbijnen, ja, daardoor kreeg hij eigenlijk een koekje van eigen deeg. Hij had zich niet verplaatst in de gewoontes van het land. Hij was ook in fysieke zin een vreemdeling. Oké, ik denk, hey, dat is nieuw voor mij. Dat zet me aan het denken. Ik leg het maar bij u neer. Maar leuk iets wat de rabbijnen dan zeggen, of leuk, maar een toevoeging aan wat ik al wist. Ik weet niet of u helemaal meekreeg wat er gelezen werd zojuist in Jeremia 34. Ik vat het even samen in mijn eigen woorden. In eerste instantie worden het Joodse volk in de tijd, in de dagen van Jeremia, daar geprezen. Want ze lieten hun slaven vrij. Ze deden precies wat God ze aangereikt had in het hoofdstuk wat wij nu gelezen hebben. Althans, de verse daarvan. Dat was de bedoeling. En hadden ze het nu maar daarbij gelaten. Maar ze kwamen terug op hun schreden. En de mensen die eerst waren vrijgelaten en vrijgemaakt, die werden opnieuw in slavernij gebracht. En dat wekte de toorn op van de Allerhoogste. Gelukkig had God al eerder gezegd, en dat moeten we ons altijd voor ogen houden, dat het verbond zeker was. Zo zeker als dat de nacht en de dag er waren. Dat is Jeremia, oh ja, het is weg. Maar dat is Jeremia 33, hoofdstukje eerder. Aantal versen eerder. En ik vind dat zo geweldig, dat God eerst zegt, ik heb een verbond met je. En dan kun je uitvreten wat je wilt. En dat heeft consequenties. Maar dat verbond blijft staan. Heel belangrijk, denk ik, voor het Joodse volk. Maar niet alleen voor het Joodse volk. Ook voor ons. En ik ga u meenemen even in een korte geschiedenis van de slavernij, zoals die zich heeft ontvouwen door de geschiedenis heen. Enkele weken geleden overleed Kirk Douglas, of Douglas moet ik misschien zeggen. Een Joodse acteur die 103 jaar oud was, die een grote vriend was van Israël, die een paar filmrollen gespeeld heeft, waarin die mensen heeft gespeeld die belangrijk waren in de geschiedenis van Israël. Maar zijn grootste bekendheid dankt hij aan de film Spartacus. En ik heb die film gezien als tiener. En die film heeft toen een grote indruk op mij gemaakt, want dat is een epos. De film Spartacus beschrijft en is gebaseerd op historie, zal hier en daar wel iets geromantiseerd zijn of zo, maar beschrijft een stuk geschiedenis wat vrij onbekend is. Het Romeinse Rijk draaide op slavernij. En soms kwamen die slaven wel eens in opstand. Er zijn grote opstanden geweest op Sicilië, maar die waren nog beperkt. Maar in het jaar 70 voor Christus vond onder de leiding van de weggelopen slaaf Spartacus, en dit is historisch, een opstand plaats die bijna, het heeft maar een haar geschild, het Romeinse Rijk op de knieën bracht. Want Spartacus was niet alleen een leider, hij ontpopte zich ook als een strateeg, als een man die in staat was om mensen te binden. En hij bracht legers van duizenden en duizenden en duizenden en duizenden mensen op de been. Getallen van 100.000, 150.000 worden daar genoemd. En hij sloeg de ene Romeinse legioen naar het andere. U kunt die hele geschiedenis makkelijk teruglezen als u dat wilt op internet. En dat is voor een groot deel historisch. Maar het eindigt triest. Want uiteindelijk, narrow escape voor het Romeinse Rijk. En de naam Spartacus boezemde ze angst in de eeuwen daarna. Eindigt ermee dat dit leger in de pan wordt gehakt. Er zijn 6000 overlevenden en die zijn gekruisigd langs de Via Appia. 6000 man. Dit is 70 jaar voor de geboorte van Jezus ongeveer. Pak me hier op een paar jaar. De dood van een slaaf was het kruis. Ik kom er straks op terug. Maar we slaan nu even een stuk over in de geschiedenis. Ik kijk even in vogelvlucht met u naar de geschiedenis van de slavernij vanaf ongeveer 1600. En ik sla heel veel over. En ik heb niet de intentie te zeggen dat er in die eeuwen daartussen geen slavernij was, want die was er wel. Maar ik ga kijken naar vier landen. Engeland, Amerika, Suriname, Nederland. Ik denk dat we genoeg weten van de geschiedenis om te zien dat de slavernij een verschrikkelijke geschiedenis heeft. Als we praten over het overbrengen van slaven met schepen uit een aantal landen van Afrika naar Amerika. Het zwarte volk, het zwarte ras, heeft daar gigantisch onder geleden. En ik beperk me tot Engeland en Nederland, maar dat zijn twee landen die daar een hele grote rol in gespeeld hebben. Niet een geschiedenis waar we trots op moeten zijn. We moeten ons wel realiseren dat het een andere tijd was. Wij krijgen beelden van over de hele wereld binnen en als er ergens iets gebeurt, dan zien we dat. Ik neem aan dat onze bevolking, als ze überhaupt al wisten wat er gaande was, het vooral had van horen zeggen. Maar goed, dat rechtvaardigt het niet. Engelse, Nederlandse en ook andere landen hebben miljoenen slaven overgebracht. Ongeveer 10-20%, daar zijn de cijfers niet helemaal duidelijk over, stierf onderweg. Verschrikkelijke dingen die daar gebeurd zijn. En wat hebben wij daar nou als Nederland mee te maken? Nou, heel veel. En de vraag die we onszelf mogen stellen is, wat deden de christenen in die tijd? Nou, als ik even kijk naar Engeland. Daar is ongeveer 200 jaar die slavernij geweest. Maar er waren altijd wel stemmen die protesteerden. De Kwekers hebben geprotesteerd. Later de Methodisten. Charles Wesley en John Wesley, die aan de basis stonden met enkele anderen van de grote opwekking in Engeland, hebben hiertegen geprotesteerd. En uiteindelijk is het een christen geweest, William Wilberforce. Ik hoop dat u zijn naam kent, want het is een naam die we in ere mogen houden. Die vanaf 1789 tot 1833 onafgebroken als christen zijnde, hij deed ook een heleboel andere dingen, maar ze keerde tegen de slavernij. Zo'n hele mooie film over zijn leven gemaakt. Als u die ooit kunt zien, zeer de moeite waard. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid, door het protest van christenen, dat de slavernij in Engeland werd afgeschaft. Kijken we naar Amerika. Ja, daar werd natuurlijk gigantisch geprofiteerd. Niet geprofiteerd, het scheelt maar een letter, hè. Geprofiteerd van de komst van al die slaven. En ja, er waren best wel protesten. Uiteindelijk was het een boek van Harriet Beecher Stowe, De Hut van Oom Tom. Dan zeg je, je vergis je, het is de Negerhut van Oom Tom. Nee, lieve mensen, ik weet niet of het meegekregen heeft, maar Zwarte Piet, dat gaat niet meer. Negerzoenen zijn nu Afrikazoenen. Moorkop gebruiken we ook niet meer, dat wordt slagroomkop. Persoonlijk vind ik, dat is goed. Als wij dingen doen die mensen kwetsen, waarom zouden we dan niet een woord veranderen? Maar wat kennelijk helemaal buiten de publiciteit gebleven is, is dat de laatste edities van het boek wat in Nederland de Negerhut van Oom Tom altijd geheten heeft, heet nu De Hut van Oom Tom. En ik denk ook dat dat goed is, als dat woord mensen kwetst. Maar het verbaast me dat het zo buiten de media gebleven is. Maar in elk geval, het was dat boek van Harriet Beecher Stowe, wat geleid heeft tot een wake-up call in Amerika, uiteindelijk tot een burgeroorlog, en uiteindelijk is daar de slavernij afgeschaft. En dan Nederland. Niet alleen hebben wij, nee, ik ga even door naar Suriname. Want Suriname is... Hè, we hadden New York geruild voor Suriname, dat weet u waarschijnlijk. Nieuw-Amsterdam heette het toen nog. Niet alleen naar Amerika zijn door Nederlandse schepen heel veel slaven vervoerd. Ook... naar Suriname. In een iets later stadium. De postnegers van Suriname. En als je de verhalen leest, als je een beetje verdiept in die geschiedenis, dan schaam je je kapot dat je Nederlander bent. Moet ik me dan schamen voor dingen die mijn voorouders gedaan hebben? Ja. Bijbels gezien, absoluut. Als je kijkt naar de gebeden van Daniel. Ik en mijn volk hebben gezondigd. Esra, Nehemia, vergelijkbare dingen. Dat zijn geschiedenissen waar we niet omheen kunnen. Ook al maken ze ons misschien ongemakkelijk voelend. Gelukkig is er de laatste jaren langzaam maar zeker wat meer aandacht voor dit slavernijverleden. Er is nu een monument in Amsterdam. Er is een dag, 1 juli, Keren Koti. Er zijn een aantal tv-uitzendingen geweest. En het worden er gelukkig iets meer recent. Waar families zich, die met deze afstamming te maken hebben, in de familiegeschiedenissen duiken. Ik heb hier een boekje, Megden Sabi. Dat is van de stichting Boete en Verzoening. Een aantal jaar geleden maakten twee mensen, Wout Bouwman en... ik meen Casey Brandy, maar dat heb ik niet gecheckt. Dit komt uit mijn geheugen. Maar in elk geval mensen van Boete en Verzoening die dat gebracht hebben naar Suriname en die dit aan alle Surinaamse schoolkinderen hebben willen geven. En dat is ook gebeurd. In 1863 stopte de slavernij officieel in Nederland. Dachten we. Maar ik heb in India bij het monument gestaan. Waar vandaan, ach, ze werden gewoon anders genoemd. En ze zaten ook niet vastgebonden. Ze hadden misschien iets betere omstandigheden. Maar van duizenden en duizenden mensen vanuit India vervoerd zijn met Nederlandse schepen. Na de officiële afschaffing van de slavernij naar Suriname. En ook die mensen zijn op talloze manieren bedrogen. Daar vindt de Hindoestaanse gemeenschap van Suriname zijn oorsprong. Ik ben ook in Detroit geweest. Ik heb gestaan bij het monument waar de slaven die uit het zuiden van Amerika kwamen, de grens overgingen, dat ze eindelijk maar veilig zouden zijn. In Canada. Een verleden waar we niet trots op hoeven te zijn. En weet u, ik heb genoemd dat er in Amerika protesten waren. Harriet Beecher Stowe, maar ook veel andere christenen. Dat er in Engeland protesten waren. Weet u wat er in Nederland gebeurde? Niks, helemaal niks. Ik heb me behoorlijk in die geschiedenis ingelezen. Tussen pak een beet 1820 en 1890 zo'n beetje vond hier het revij plaats. Belangrijke voormannen van het revij, zoals Isaac da Costa, zoals Bates, zoals Groen van Prinksteren, waren aanvankelijk voor de slavernij. Er moest een vrouw uit Engeland komen, Elizabeth Fry. Hou die naam in ere. Want zij is degene geweest, een Engelse, die in Nederland en in talloze andere Europese landen, onder andere Scandinavische landen, Duitsland, Oostenrijk, een soort kruistocht gehouden heeft. En toen uiteindelijk kwam er wat in beweging. Maar het waren groepen vrouwen die gingen protesteren tegen de slavernij. Groepen vrouwen aanvankelijk. Wat later zijn da Costa, Groen van Prinksteren en anderen heel aarzelend omgegaan. Word je verlegen van, hè, als je die dingen hoort. En wat moeten wij daar nou mee? Wat kunnen wij daarmee? Nou, ik had het over excuses. En het zal misschien opnieuw veel te laat zijn. Maar ik hoop echt en ik bid dat... En er zijn zaken bezig binnen onze regering. Dat er nou eindelijk een excuus komt naar de Surinaamse gemeenschap, naar de zwarte gemeenschap. En wat doet excuus? Het slaat een bruggetje. Want deze geschiedenis die ik u nu voorhoud, u kent er misschien kleine stukjes van, maar het grootste deel kennen we niet. Hè? Hebben we nooit gehoord, nooit geleerd. En daarom zijn excuses zo belangrijk. Hetzelfde voor de Indische gemeenschap. Ik kwam stom toevallig in India terecht, in Bangladesh was het eigenlijk, terwijl ik een heel ander doel had, op een conferentie waar we vergeving mochten uitspreken, ik met nog een andere Nederlandse stel, mochten vragen, moet ik zeggen, aan mensen die 300 jaar geleden daar in India hiermee te maken hadden, met slavernij, dat hun voorouders, en ik heb zelden in mijn leven de kracht van de Heer zo sterk ervaren als toen. Dan gebeurt er iets in de hemelse gewesten wat ik niet kan uitleggen of kan beschrijven. Maar ontstaat een enorme ruimte. Terwijl nog ik, nog de mensen waarmee te maken hadden, hadden in die zin hier iets mee te maken. Het waren onze voorouders die dit allemaal gedaan hebben. Maar het offer van Yeshua is zo groot dat het over de tijd heen reikt en verlossing kan brengen en bevrijding kan brengen op plaatsen waar je het misschien helemaal niet vermoedt. Slavernij, wat moeten we ermee? Ik hoop dat u de brief kent van Paulus aan Filemon. Het gaat over een weggelopen slaaf. Onesimus. Ik raad u aan die brief vanavond eens te lezen. Het is een kort briefje. Goed te lezen. Goed te snappen. Paulus die schrijft aan Filemon over Onesimus met de vraag van deze broeder in de Heer. Die is zo voor mij van dienst geweest. Hij kan dat ook voor jou zijn. Lieve mensen, we staan nu aan de voet van de berg. Maar ik ga u nu meenemen die berg op. Maar ik breng u even in herinnering. Mozes had het bloed al gesprengd in Exodus 23, voordat hij de berg op ging. Het was als het ware al besloten in de hemelse gewesten. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En als wij gaan kijken zowel naar Exodus 24, waar Mozes de berg op gaat, als naar de berg der verheerlijking, die Jezus opging, Yeshua moet ik natuurlijk hier zeggen. Wat kunnen we dan leren? Nou, we kunnen leren dat er parallellen zijn. Op de berg die Mozes opging, verscheen God zelf in zijn aanwezigheid in een wolk. En waar Mozes en Elia verschenen, en waar Yeshua was op de berg, daar verscheen ook een wolk. Daar verscheen ook Gods heerlijkheid. En ik zou haast zeggen, de berg der verheerlijking, daar verschenen Mozes en Elia als ervaringsdeskundigen. Want ze hadden alle twee al eerder ervaring opgedaan om een berg op te lopen. Mozes natuurlijk in Exodus 24. Maar Elia bijna aan het eind van zijn bediening. Toen hij het helemaal niet meer zag zitten. Na de grote overwinning op Karmel. Wegrende naar de berg Horeb. Die berg opging. En probeerde God te verstaan. En dan gebeuren die verschillende gebeurtenissen. Aardbeving, wind, storm. Ik vergeet er nog één, denk ik, geluid. En dan spreekt God in een zachte stem. Mozes en Elia. Ja, ik probeer dat voor te stellen. Ik weet niet in hoeverre ze herinneringen hadden aan hun aardse leven. Maar in elk geval, zij verschijnen samen met Yeshua op die berg. En ze spraken met elkaar. Maar waar spraken ze over? Weten we dat? Ja, zeker weten we dat. In Lucas 9 kun je een ander verslag lezen over de berg der verheerlijking. Ze spraken met Mozes en Elia, spraken met Yeshua over zijn uitgang die hij in Jeruzalem zal volbrengen. Met andere woorden, ze spraken over zijn kruisdood, over dat wat komen zou. Ik denk dat dit Yeshua ook enorm geholpen heeft. Het was ook vanaf die tijd ongeveer dat hij begint te spreken en zijn discipelen begint voor te bereiden. En ik hoop dat we vandaag een iets dieper besef krijgen van de kruisiging van Jezus. Want dat was helemaal niet normaal. Als je in Romeinse kringen ter dood veroordeeld werd, dan werd je niet gekruisigd, dan ging je hoofd eraf. Pak je hem? Als je in Joodse kringen ter dood werd veroordeeld, ging niet je hoofd eraf en je werd ook niet gekruisigd. Je werd gestenigd. We kennen dat. Stefanus is gestenigd. Ben ik nou vernoemd? Johannes zijn hoofd ging eraf, Johannes de Doper. Oh. Maar Spartacus en al die slaven, die werden gekruisigd. Kruisiging, lieve mensen. En ik hoop dat het in deze context voor u iets duidelijker werd. Dat was voor misdadigers. Dat was voor slaven. Dat was voor rebellen. Dat was voor mensen die niet wilden luisteren. Ook veel wreder dan een steen tegen je hoofd. Of een zwaard wat je hoofd eraf hakt. Het is geen van alle aanbevelingswaardens, maar zo ver ging Jezus met zijn vereenzelviging, met zijn identificatie met de mens. En we horen het wel eens, misdadiger, hè, tussen misdadigers gekruisigd. Maar zoals ik het nu bij u neerleg, dan hoop ik dat het iets dieper kan landen. Veracht van mensen, ja. Als je daar was langsgekomen op die dag en je zou het verhaal niet kennen, ach, dat is een misdadiger. Een boef, een schurk. In onze tijd zou die niet de guillotine krijgen of de elektrische stoel. Maar iets wat erger is dan dat. Het meest verschrikkelijke wat je kunt bedenken. En weet u, al eerder had Jezus de plek van een slaaf aangenomen. Bij het laatste avondmaal. Zoals Jezus zich daar omgorde en de voeten waste. Dat was het werk van een slaaf. Dat deed je niet als niet-slaaf. De discipelen van Jezus hadden er geen tijd voor. Die waren veel te druk bezig met de bakkeleien. Wie de grootste onder hen was. En meer interessante theologische dingen. Maar Jezus, Yeshua, wordt uit vrijwillige keuze, en dat is natuurlijk het verschil met al die andere slaven, slaaf, die kiest daarvoor. In Suriname, de grootste kerk van Suriname, of op één na grootste, dat weet ik niet precies, is de Evangelische Broedergemeente. Weet u hoe die ontstaan is? De opwekking die plaatsvond in Hernhut en die zich verspreid heeft over de hele wereld. Nou, over een groot deel van de toen bekende wereld in elk geval. Lag daaraan ten grondslag. Zijn broeders geweest uit Hernhut die zich als slaaf hebben laten verkopen naar Suriname. Onder andere, ook naar nog een ander eiland dacht ik. En die op die manier de grondleggers geweest zijn van de Evangelische Broedergemeente. Niet zo gek ver hier vandaan. Bij Slot Zeist staat nog het centrum wat hier in Nederland is. Als ik het goed heb op dat punt. Maar in elk geval. En weet u, dan is de vraag van wie bent u een slaaf? Ja, ze hebben het mooi vertaald door die woorden. Het woord doulos. Nou, daar hebben we mooie woorden van gemaakt. Dienstknecht. Paulus zegt dit in Romeinen 1 en op een heleboel andere plekken. Paulus, een dienstknecht van onze Heer Jezus. Ach, mensen, houd toch op met dat fake news. Met dat verzachtende taalgebruik. Staat er helemaal niet. Er staat doulos. Weet u wat dat betekent? En dat staat trouwens op vele andere plekken. Dat betekent bondslaaf. Dat betekent iemand die er vrijwillig voor kiest om bij zijn Heer te blijven. Na die 6 jaar. Dan krijg je een gaatje in je oor. Tegenwoordig op andere manieren ook heel populair, maar dat was een ander teken. En dan is het voor iedereen duidelijk, jij hoort bij die man, jij hoort bij die vrouw. Dat is jouw Heer, dat is jouw meester. En lieve mensen, we zitten in een wereld die vol is van slavernij. Hebben we een ander woord voor, dan ben je verslaafd. Nou, ik ga niet al die verslavingen invullen. Maar we hebben een keuze. Slaaf zijn we altijd. Maar van wie ben jij een slaaf? Van wie kies jij ervoor? Want het is altijd een keuze om een slaaf te zijn. Van wie ben jij doulos? Ik vond het een mooie naam. Het was een schip van OM wat zo heette of zo heet. Ik weet niet of het nog vaart. En weet je, alleen dan kan de volgende deur zich openen. En dat is de deur naar verzoening. En we hebben doulos nodig om tot verzoening te komen. En er is zoveel verzoening nodig. En Jezus heeft het gezegd. Ik geef jullie een, in de Heilige Geest, Paulus schrijft daar veel over, een bediening van verzoening. En lieve mensen, er is verzoening nodig tussen mensen en God. Er is verzoening nodig tussen de mens en de schepping. Zeker. Er is verzoening nodig tussen mensen onderling. Tussen mannen en vrouwen. Tussen ouders en kinderen. Ja, er is ook verzoening nodig tussen kerken. Oeh, er is zoveel verzoening nodig. Er is verzoening nodig tussen katholieken en protestanten. Als je zoals ik komt uit een redelijk protestants gezin, dan heb je wel de verhalen gehoord van wat er fout gaat in de katholieke kerk. En een heel enkele keer ook nog wel wat er fout gaat in de protestantse kerk. Maar kent u de verhalen van wat de protestanten de katholieken hebben aangedaan? Kan ik u van heel wel mooie verhalen van geven, maar ga ik nu niet doen. Wel eentje. Wist u dat in de geschiedenis, ik heb met opzet protestantse naties, Engeland, Amerika, Nederland, overwegend protestantse naties genoemd, omdat in zijn algemeenheid het kwam voor. Het is niet zwart-wit zoals ik het nu zeg. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat er vanuit de katholieke naties, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, minder slavernij geweest is minder slavernij geweest is, in de context zoals ik het vandaag benoemd heb, dan in de protestantse naties. En weet u hoe dat kwam? Omdat, met twee uitzonderingen, de pausen zich in een heel vroeg stadium al hadden uitgesproken tegen de slavernij. En checkt u het maar na. Ik heb het goed gecheckt. Ik ben altijd heel voorzichtig wat ik zeg. En als ik het twijfel, dan noem ik het niet of ik zeg erbij dat ik twijfel. Maar dit is een historisch feit. Boeiend, hè? Iets positiefs over een katholieke kerk. Er is verzoening nodig, mensen. Er is verzoening nodig tussen verschillende rassen. Er is verzoening nodig tussen volken. En nogmaals, onderschat niet wat u kunt doen op dit vlak. Er is verzoening nodig tussen mensen met een Nederlandse en een Indische achtergrond. Daar zijn we pas een paar jaar geleden de ogen voor geopend. Dat ik de indruk kreeg dat de Heer tegen me zei, ga nou eerst eens praten met mensen met die achtergrond. En waarom noem ik dat? Nou, ik las vanmorgen een bericht op internet van onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Die zei, al die flauwekul over excuses, al die flauwekul over verzoening. Hij noemde het Calvinistisch gezeur. Letterlijk zo, staat op internet. Las ik vanmorgen om 8:00. En toen dacht ik, oké. Maar je biedt geen excuses aan een land. Tuurlijk, op officieel niveau moet je dat wel doen. En het zal mijn zorg zijn of ze dat... Ik zeg dat verkeerd. Het is misschien jammer als ze daar in Indonesië wat op regeringsniveau niet op zitten te wachten. Maar excuses bied je aan de mensen die het betrof. En ik heb met vele mensen gepraat de laatste jaren met Indische achtergrond. En er lopen er zoveel rond met pijn. En dan doet het ze zo goed als iemand er gewoon naar vraagt en naar luistert. En geraakt wordt. Kortom. Ik hoop dat ik de ogen bij u geopend heb voor dingen die gewoon om ons heen gebeuren. Die we ons vaak niet bewust zijn. En ga dan, zou ik zeggen, in de naam van Yeshua, neem deze boodschap mee. Bid erover, denk erover. Misschien kunt u gewoon iets doen op individueel vlak. Niet die grote dingen. Fijn dat we mensen hebben als Jack van de Tang en zo. Maar dat hoeft allemaal niet. Maar wel, wees u bewust van dat er om u heen mensen zijn die misschien wel heel veel pijn meedragen. Waar u iets aan doen kunt. Dus ja, Israël, Joodse volk. Dankzij Donald Trump is het woord fake news behoorlijk in het nieuws geweest de laatste jaren. En we weten nu wat fake news is. Maar over het Joodse volk worden al eeuwenlang, al duizenden jaren, wordt daar fake news over verspreid. En het gebeurt nog steeds. En het is vandaag carnaval. Wist u trouwens dat de gewoonte om je te verkleden met carnaval, dat komt uit Purimfeest? Ook dat is historisch. Er komen nog een paar andere gewoontes, maar daar ga ik nu verder maar even liever niet op in, die je in carnaval terug kunt vinden. Maar er is ook een carnavalsoptocht vandaag in Aalten. Als dat doorgaat. Dat was vorig jaar al een schandaal. Omdat al die oude karikaturen, al dat oude fake news, wordt dan in carnavalspoppen naar voren gebracht. Lieve mensen, bied daar weerstand aan. En niet alleen in je eigen kring. Want hier kan ik dat wel zeggen, maar... En bid ervoor. Ergens hoop ik, maar dat is misschien niet helemaal de goede manier. Maar ergens hoop ik dat er zo'n storm komt vanmiddag dat die carnavalsoptocht niet doorgaat. Ik gun de mensen hun plezier. Ik heb even moeite om deze preek te beëindigen, geloof ik. Maar dat komt omdat ik ook hierdoor geraakt werd. Het fake news over het Joodse volk gaat door. En het zal doorgaan. Het is aan ons om dat te ontmaskeren, mede. En om Jeruzalem te zegenen. Ook vandaag. En in Jeruzalem. En daarom ben ik een beetje uitgeweid over onderwerpen waar je misschien denkt, horen die hier nou vandaag? Of überhaupt in de Messiaanse gemeente? Ja hoor. En dan pratend, oh dat was het punt. Ik denk, ik vergeet iets, maar ik was vergeten wat ik vergat. Ik heb achterin een tafel met allemaal boeken. Die een boodschap van verzoening in zich brengen. Het zijn boeken van de Mariënswesten. Basilea Slink. Een van de profetische stemmen, ze is nu al 20 jaar bij de Heer of zo. Van deze tijd. Een zus in Darmstad, die hebben ons gevraagd, mij en mevrouw, van breng ze alsjeblieft onder de mensen. Want ze bevat een boodschap die van alle tijden is. Ze bevat een boodschap van de verzoening. Ik denk al, ik had het op moeten schrijven hoor. Ik heb keurig al die punten over verzoening bestaan, maar deze vergeten. Die boeken liggen daar. U mag daar naar kijken, u mag ze gratis meenemen. Liefst niet allemaal tegelijk. Maar die boodschap die daarin zit, is ongelooflijk waardevol. Verzoening. Al in de 50e jaren waren de zusters uit Darmstad, een Duitse orde, ontstaan uit een bombardement op Darmstad in september 1944. Bijna dezelfde week dat hier de Slag om Arnhem plaatsvond. Daar ontstond een opwekking uit. En al in de 50e jaren, als Duitse orde, zorgden zij voor holocaustslachtoffers in Israël, om er iets te noemen. Amen. Goed. Ik kom echt naar een eind toe, Rijk. Amen. Ja. Als u wilt gaan staan. Ja, Heer, onze Vader. Abba. We komen bij u nu. En ik dank u dat de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, u voor in ieder persoonlijk deze boodschap zult uitwerken. En ik dank u dat in de vrede van Jeruzalem uiteindelijk de vrede voor de hele wereld besloten is. En zoals aan het eind der dagen, als het Rijk van Shalom, het Vrederijk daar is, de bomen maandelijks zullen bloeien, hun blad zullen geven tot genezing van de volken. Hemelse Vader, maak ons dan in deze tijd, in ieder van ons, op onze eigen plek tot een boom, een plant, een struik die shalom en vrede om zich heen verspreidt. En Heer, help ons om doelloos van u te zijn. Dat we niet slaven worden van alles waar deze wereld naar jaagt. Dat we geen slaven worden van wat dan ook. Maar dat we als uw dienaren vrijwillig steeds weer voor u kiezen. En dan zult u ons brengen bij mensen en op plaatsen en in situaties die we misschien niet kunnen overzien. Maar dan geldt dat we u mogen gehoorzamen zonder te begrijpen. Maar pas dan, als we doelloos van u zijn, dan zullen we ook werkelijk vrij zijn. En zo wil ik u zegenen met die vrijheid. Wees gezegend daarin en daarmee. In de naam van Yeshua. Amen.